Hoofdstuk 19. We groeien op met het woord, maar de woorden ontbreken steeds vaker in de boerderij. Zo is het al ver na koffietijd en toch zitten we nog steeds stilzwijgend in de keuken en laten onze hoofden knikken op niet gestelde vragen, met de veearts die op vaders plek aan de kop van de tafel tegenover moeder zit. Hij drinkt zijn koffie zwart, ik mijn limonade donker. Vader is zoals iedere middag voor voedertijd op de fiets naar het meer vertrokken om te kijken of hij iets over het hoofd heeft gezien. Een blauwe wasknijper aan de linker broekspijp, zodat deze niet in de spaken waait. Vader ziet veel over het hoofd. Hij kijkt meer naar de grond of naar de lucht dan naar de dingen op ooghoogte. Ik zit daar met mijn lengte nu precies tussenin en moet me of groter of kleiner maken om door hem gezien te worden. Op sommige dagen kijk ik hem na vanuit het keukenraam, tot hij nog maar een klein zwart stipje op de dijk is, een vogel die uit zijn zwerm is gevallen. In de eerste weken na mijn broers dood verwachtte ik nog dat hij, verkleumd, dat wel, op de bagagedrager van vaders fiets teruggebracht zou worden. Dat het allemaal nog goed zou komen. Nu weet ik dat vader altijd met een lege bagagedrager terugkomt en dat Matthijs niet terug zal keren, net als dat Jezus niet op een wolk naar beneden komt. Aan tafel is het stil. Er wordt sowieso steeds minder gesproken en daarom vinden de meeste gesprekken alleen plaats in mijn hoofd. Dan voer ik lange gesprekken met de Joden in de kelder en vraag hun hoe zij moeders gemoedstoestand zouden beschrijven, of ze haar toevallig de laatste tijd nog hebben zien eten en of ze denken dat ze net als mijn padden, die maar niet willen paren, op een dag dood neer zou vallen. Ik fantaseer dan een gedekte tafel in het midden van de kelder tussen de rekken met pakken bloem en augurken in, met moeders lievelingsnootjes in van die vettige blikjes van duivens. Alleen de hele nootjes, de halve vindt ze minder lekker, die laat ze altijd over voor vader. Hem maakt het geen donder uit of ze heel of half zijn. En ze draagt daar haar lievelingsjurk, een zeeblauwe met madeliefjes erop. Ik vraag aan de Joden of ze het hooglied voor haar op willen zeggen, omdat ze dat zo mooi vindt, of ze voor haar willen zorgen, in voor- en tegenspoed. De gesprekken over vader zijn anders. Die gaan vaak over zijn uitzet. Dan hoop ik dat hij bij zijn nieuwe vrouw vaker tegengesproken wordt, dat iemand het aandurft om tegen hem in te gaan, om aan hem te twijfelen, zoals we ook wel eens aan God twijfelen, en dat daar een verschil in zit, dat zelfs de grootste hartsvrienden ook niet door één mond praten, en dus vader en God ook niet. Soms hoop ik zelfs dat iemand boos op hem wordt en zegt, je oren zitten vol met voederbiet, je hoort alleen jezelf, en die arm die zo losjes zit, moeten we restaureren, daar horen geen scharnieren. Dat zou mooi zijn. Oppe steekt zijn tong naar me uit. Steeds als ik naar hem kijk, steekt hij zijn tong uit, die bruin is van de bokkenpoot die we hebben gekregen bij onze limonade. Ik heb de mijne van elkaar gehaald, zodat ik eerst de witte crème met mijn tanden eraf kan schrapen. Pas als de veearts naar me knipoogt, merk ik dat mijn ogen gevuld zijn met tranen. Ik denk ook aan de natuurles op school over Neil Armstrong, de eerste man op de maan, aan hoe de maan zich moet hebben gevoeld toen iemand voor het eerst in zijn bestaan de moeite nam om dichterbij te komen. Misschien is de veearts ook een astronaut en zal eindelijk iemand de moeite nemen om te kijken hoeveel leven er nog in mij zit. Ik hoop op een goed gesprek. Alleen weet ik niet waaraan een goed gesprek moet voldoen. Het zal sowieso het woordje goed moeten bevatten, dat lijkt me duidelijk. En ik moet niet vergeten de ander langdurig aan te kijken, want wie te veel wegkijkt, heeft een geheim te bewaren, en geheimen liggen altijd.